De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin volgt dominee van der Ruitenbeek uit Wilnis. De schriftlezing vanavond is uit Romeinen 8. En er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten DV. Volgende week zondag 3 juli. Is morgens om 9:30 dominee van Zetten. Onze oud-predikant. En s'avonds om 6:30 dominee Koeman. Eveneens ons oud-predikant. Nu de collecte. De eerste is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. En met ingang van vandaag wordt de collecte weer tijdens de dienst gehouden. Wij herinneren u aan de zendingsbussen bij de uitgang. De voorzang vanavond, Psalm 134, vers 1. Loof nu aller Heer, Heer en Heer. Gij zijne knechten geeft hem eer. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, met ons verbonden een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. De aanvangstekst vanavond heb ik gekozen uit Johannes 8... daarvan het 36e vers, waar gesproken wordt over de Heer Jezus. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, en dan gaat het in dit gedeelte over de slavernij van de zonde. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. We willen zingen met elkaar uit Psalm 119, daarvan vers 45 en 47. Psalm 119, vers 45. Waarin we zingen, o Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. En dat we mogen leven vanuit de trouw die God ons toezicht en dat het vast is in, om in zijn handen te zijn. En ook het 47e vers, ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Psalm 119, daarvan vers 45 en 47. De geest van God, die drijft ons, hè, die roept ons en die wil ons ook brengen aan de voeten van de Heer Jezus. En daarom willen we ook vanavond ons geloof belijden. Ons geloof belijden in de drie enige God. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna als ons amen uit Psalm 51, daarvan het zevende vers. Psalm 51, vers 7. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. En de zondaar zal zich dan tot God bekeren, tot u bekeren en scheppen moet uit mijn behoudenis. We zingen uit Psalm 51, daarvan het zevende vers, ons amen op ons geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren in de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, grote en almachtige God, en tegelijkertijd een liefhebbende en barmhartige Vader in de hemel. Aan de avond van deze prachtige zondag mogen wij opnieuw voor uw heilig aangezicht verschijnen, hier in uw huis of thuis, meeluisterend of meekijkend via de kerktelefoon of de livestream. Heer, om zo ook samen een eredienst te houden tot eer en verheerlijking van uw grote naam. En Heer, wij danken u dat u ons hier bij elkaar hebt gebracht. Ook nadat vanmorgen het appel geklonken heeft om samen te komen, om u de lof en de eer te brengen die u toekomt, om samen te zijn en ook gemeente te zijn rondom het geopende woord. Heer, en zo ook voedsel te ontvangen voor onze ziel, voor tijd en eeuwigheid. Heer, wij danken u dat u ons de gelegenheid gegeven heeft en dat u ons opgeroepen heeft dat wij hier samen mogen zijn. Misschien met vreugde, met verlangen om uw woord te horen. Misschien ook wel een beetje met tegenzin, omdat het moest. Voor de lieve vrede thuis. Heer, en dan vragen wij u of u met uw liefde, of u met uw Heilige Geest vanavond in ons midden komt. Ja, dat u bezit neemt van ons leven. Ja, dat u in ons leven komt en al die weerstanden die van binnen zijn, dat u die overwint en dat wij uw naam daarvoor eeuwig dankbaar zijn. Wij bidden u, kom met uw Heilige Geest in het leven van jong en van ouder, zodat wij allen ook vanavond mogen weten dat u met uw Heilige Geest in ons leven actief bent, aan het werk bent. Ja, dat u met uw Heilige Geest tegenstrijdt tegen de zonde die in ons is. De Heer, die is er. Dat geldt voor iedereen. Of we nu op de kansel staan, of onder de kansel, of in de kerk zitten. Wij hebben allemaal gezondigd tegenover u. En wij missen uw heerlijkheid. En daarom is het zo nodig, ook al hebben we ons voorgenomen vanmorgen om te leven volgens uw wet, om uw liefde te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Zelfs met dat ernstig voornemen om u te dienen, om u te loven en te prijzen. Daarmee ging het nog fout. Voor ons allemaal. En Heere, wij bidden u. Wilt u dat genadig wegnemen uit ons leven? Zodat wij de vrijheid van u mogen ontvangen. Dat u met uw Heilige Geest in ons leven getuigt dat het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus ook voor mij, ook voor ons voldoende is. Zodat wij uw vrijspraak ontvangen. En wij mogen weten dat u een God bent die redt en verlost. Die ons gebed verhoort. Uitgesproken in de verzuchtingen van de Heilige Geest. Heere, zo bidden wij u dat u bij ons bent ook deze avond. Dat u bij ons blijft. Dat u in ons leven komt. Ja, en dat u ons overtuigt dat wij met u verder kunnen en met u verder willen. Heere, geef uw Heilige Geest in ons leven. En Heere, wij bidden u dat als dadelijk uw woord open gaat, dat dan uw woorden mogen klinken. Ook als het soms moeilijke zinnen zijn. Dat die ja, in ons leven binnenkomen en dat wij er daadwerkelijk mee aan de slag gaan en dat we aan het onderzoeken zijn, wat betekent het? Niet alleen verstandelijk, maar ook voor ons hart. Ja, Heere, dat wij vol liefde u mogen dienen en u mogen navolgen. Heere, wij vragen om de leiding van uw Heilige Geest hier in ons midden. Heere, wij bidden u dat de duivel geen plek krijgt, dat hij uit dit kerkgebouw geweerd wordt, dat hij uit onze kamers geweerd wordt als wij meeluisteren of meekijken. Ja, dat u met uw Heilige Geest overblijft. Ja, en dat u alles geeft wat nodig is in deze dienst. En zij zo uw zegen kunnen en mogen ontvangen. Heer, ook uw zegen vanuit uw woord. Heer, we bidden u dat we opgeroepen worden om ons te bekeren. Dat we opgeroepen worden om u na te volgen. Dat we troost ontvangen in verdrietige omstandigheden. Ja, Heer, dat wij alles van u mogen verwachten deze avond. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus alleen. Amen. Onze schriftlezing vanavond is uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, Romeinen, daarvan het 8e hoofdstuk. Romeinen 8. En we lezen daarvan de eerste 21 verzen. Romeinen 8 vanaf vers 1 tot en met vers 21. Als we het gedeelte hiervoor kennen, dan weten we dat Romeinen best wel een lastig boek is, maar dat hier ook geschreven wordt dat de mens zondig is en dat hij voor het aangezicht van God ook staat als een ellendig mens. Zo staat er in 7 vers 24, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat er dan ook de straf op de zonde heel duidelijk naar voren komt. En dan lezen we in Romeinen 8, daarvan het eerste vers. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. We lezen ons tekstvers. Als tekstvers heb ik vers 1 gekozen. Nog een keer, en aan de hand van dat eerste vers wil ik ook proberen om aan de lijn van de vers 1 ook proberen te ontdekken wat dat verder in dit hoofdstuk ook tot ons te zeggen heeft. Romeinen 8 vers 1, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En als thema heb ik boven de preek geschreven, God strijdt met zijn geest in ons. God strijdt met zijn geest in ons. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven en daarna zingen we uit Psalm 43, daarvan het eerste en ook het derde vers. Psalm 43, vers 1, geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. En ook het derde vers, zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Psalm 43, daarvan vers 1 en vers 3. Als ons amen op de preek zingen we straks uit Psalm 25, daarvan het derde en ook het zevende vers. Psalm 25, vers 3 en vers 7 is straks ons amen op de preek. En als ik het niet vergeet, zal ik ook dan de eerste regels van de psalm noemen. Psalm 25, vers 3 en 7 is ons amen op de preek. Gemeente van de Heere, we lazen een hoofdstuk uit die grote brief van de apostel Paulus aan de gemeente die te Rome is. De Romeinenbrief, zo wordt hij ook wel genoemd. Die brief is door de apostel Paulus geschreven in 55 na Christus. Zo 22 jaar nadat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. Toen heeft de apostel Paulus deze brief geschreven aan de gemeente in Rome. En Rome was in die tijd al een hele grote stad. Als je leest, zeg maar, Rome die was in de tijd, in die jaren 50, was hij een stad met ongeveer 1 miljoen inwoners. Dat is veel groter dan Kerkwijk, Bruchem, Delwijn en Nederhemert bij elkaar. 1 miljoen inwoners. Er zijn zelfs ook inscripties gevonden waar staat dat er 4 miljoen inwoners had. En in die grote stad van Rome, tussen al die miljoenen mensen, daar was ook een gemeente. Een kleine christengemeente. Groeit en bloeit voor het aangezicht van onze God. Een bloeiende gemeente. Dus in 20 jaar tijd ontstaat daar een christengemeente in die grote stad die groeit en die bloeit. En de apostel Paulus die schrijft daar ook over, waarin Romeinen 1, een gemeente waarin Joden en heidenen samenleven. Dus als we bijvoorbeeld lezen in Romeinen 1 vers 8, dan zien we hoe bloeiend ook die gemeente is. Waarin apostel Paulus dan zegt, allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen. Dus voor iedereen die deel uitmaakt van de gemeente van Rome, Jood en heiden. Voor deze mensen dankt de apostel Paulus. En dan staat er ook in vers 8, omdat uw geloof in de hele wereld wordt gekondigd. Die gemeente van Jood en Heiden, totaal verschillende achtergronden, totaal verschillende opvoedingen, totaal verschillende leefstijlen, Jood en Heiden, die samen één christelijke gemeente vormen en waar ook nog positief over gesproken wordt. Omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Het geloof van de Joden, het evangelie van onze Heer Jezus Christus, dat wordt in ruime mate verkondigd door de wereld. De Heilige Geest die is uitgestort in Jeruzalem, die heeft bezit genomen ook van de mensen daar in Rome. En zo wordt het evangelie verkondigd, ook in die grote miljoenenstad. En dat evangelie, zo schrijft apostel Paulus, dat is een kracht van God tot zaligheid. We lezen dat in vers 16, Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid. Voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Dat evangelie wat verkondigd wordt door apostel Paulus, wat opgepakt wordt door die gemeente van Rome, dat wordt uitgebreid door die hele grote stad. Dat is het werk van de Heilige Geest. De kracht van God tot zaligheid wordt verkondigd. En dan lezen we in vers 17, dat is dan ook een van de kernversen van van de brief aan Rome, van het evangelie. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus de apostel Paulus schrijft dus dat het geloof in de Heer Jezus Christus, het geloof in de kracht van God tot zaligheid, het evangelie, uiteindelijk leidt tot een eeuwig behoud. Rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat is, zo schrijft apostel Paulus in Romeinen 8, het werk van de Heilige Geest. Dat gebeurt in ons leven. De Heilige Geest die brengt dat evangelie in ons leven persoonlijk. Zoals de Heer Jezus ook zegt in Johannes 16, de Heilige Geest die komt om ons te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat is wat de Heilige Geest ook vanavond in zijn aanwezigheid hier en thuis, meekijkend of meeluisterend, in uw en jouw leven wil bewerken. Dat u en jij gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat de Heilige Geest ons overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dan staat er in ons tekstvers, als we dit zo lezen: dus is er nu geen verdoemenis meer voor hem die in Christus Jezus zijn. Nou, dominee, dat is een woord om bij af te haken. Verdoemenis. Een heel beladen woord, denk ik ook hier in, ja, hier in deze gemeente misschien ook wel. Een beladen woord, verdoemenis. En sommige vertalingen die vertalen het ook weg, dat woord verdoemenis vertalen ze dan weg. Dan maken ze ervan veroordeling. Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar het woord veroordeling, dat dekt niet helemaal de lading, of dekt eigenlijk maar de halve lading van het woord wat hier precies beschreven staat en wat bedoeld wordt. Het dekt maar de helft, veroordeling. Ik kan het wel uitleggen aan de kinderen, ik zal het eens proberen. Het woord oordeel, wat is dat nu, hè? En bijvoorbeeld, hè, je doet iets wat niet goed is in de klas en je krijgt straf. En ik weet niet hoe dat hier gaat, maar in Wilnis, dan wordt er dan je naam wordt op het bord geschreven voor in de klas. En als het dan nog een keer misgaat, dan komt er een minnetje bij. Gaat het met jullie ook zo? Ja, ongeveer wel. Hè? Dus in heel veel klassen gebeurt dat zo. Hè? Dus je naam wordt op het bord geschreven en een minnetje erbij. Hè? En dan krijg je straf. Hè? Je zou kunnen zeggen dat je straf krijgt, dat is het oordeel. Hè, bijvoorbeeld, je moet 10 minuten nablijven als je naam op het bord staat omdat je stout geweest bent, omdat je verkeerde dingen gedaan hebt, niet opgelet hebt. Er komt een minnetje achter je naam en je krijgt straf. Nablijven, 10 minuutjes. Maar nu, en ik weet niet of dat hier ook gebeurt, maar soms, heel soms, dan staat je naam wel op het bord, maar dan hoef je niet na te blijven. He, dan wordt die straf, wordt je kwijtgescholden of die zegt van ja, ga maar naar huis. He, heel soms gebeurt dat, he, dat je niet hoeft na te blijven. En dan krijg je wel het oordeel, je bent wel veroordeeld, maar er wordt geen uitvoering gegeven aan de straf. He, dat kan gebeuren. He. Dus de straf, die heb je wel verdiend, maar die krijg je niet. He, dat is genade wat de juffrouw je dan geeft. He, of de meester je geeft, dat is genade, dat je dan niet hoeft na te blijven. Je hebt de straf wel verdiend, maar het hoeft niet. Genade. Maar, en dat gebeurt heel vaak wel, is dan dat je naam staat wel op het bord met het minnetje erachter. En dan moet je ook die 10 minuten nablijven. He, dan wordt de straf wel tot uitvoering gebracht. He, zo krijg je ook de straf in je leven. He, dan krijg je, dan is het, je hebt het oordeel en de straf die wordt uitgevoerd. En dan zou je met een moeilijk woord ook executie kunnen noemen. He, dat is, en tegelijkertijd, op het moment dat ik dat zeg, is dat wat de lading is van het woord verdoemenis. He, verdoemenis wil dus zeggen dat je veroordeeld bent, en tegelijkertijd ook dat de straf wordt uitgevoerd. Oordeel plus executie. Dat is wat hier wordt bedoeld in dit vers. He, als er dus is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, dan wil dat zeggen, dus is er nu geen veroordeling en geen uitvoering van het oordeel voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is wat hier wordt bedoeld in dit gedeelte. Nu heb ik dat toegepast, hè, op het voorbeeld van kinderen in de klas. En nu probeer ik dat ook toe te passen op de tijd waarin de christenen leven in Rome, zo'n 55 jaar na Christus. En Rome in die tijd, die was bekend van de christenvervolgingen die daar waren. He, als je de brief van de apostel van Rome leest, maar ook bijvoorbeeld de brief van de apostel Petrus, de tweede brief van de apostel Petrus, dan wordt er ook heel veel geschreven over christenvervolging in Rome. He, en dat christenvervolging, dat loopt tot een dieptepunt, ook in de tijd van keizer Nero, die regeerde van 54 tot 64 na Christus. He, dus hier zit in deze tijd van christenvervolging wordt deze zin geschreven. Nu is er dus geen verdoemenis meer. Christenen, die werden in Rome veroordeeld omdat ze christen waren. Omdat ze beleden dat ze een andere koning hadden dan de keizer. Omdat ze geloofden in koning Jezus, in de Heer Jezus Christus. En op die manier werden ze dus veroordeeld, hadden ze het oordeel over zich uitgesproken. En als de christen veroordeeld werd, dan werd die ook die straf, die werd ook uitgevoerd. We kennen de verhalen in de vroege christelijke kerk, dat ook de christenen werden gekruisigd, werden vermoord, of soms in de arena werden gestuurd, zodat ook de leeuwen ze verscheurden. Geëxecuteerd. Verscheurd. Oordeel en executie alleen omdat ze geloofden in koning Jezus. En dat wordt ook bedoeld met die verdoemenis. Als hier dus gesproken wordt over een verdoemenis, dan weet iedere christen in de tijd van de apostel Paulus, dat betekent dat je veroordeeld bent omdat je christen bent, omdat je gelooft in de koning en tegelijkertijd dat je misschien in die dodencel beland bent. Dat je wacht op de uitvoering van de executie. Dat is wat hier wordt bedoeld. Een christen wacht in de dodencel op de executie. Dat was in de tijd van de apostel Paulus. Zal het ook nu nog gelden? Hè? Zouden er ook nu nog christenen zijn in deze wereld die in een dodencel zitten en wachten op de executie omdat ze een christen zijn? Nou, als je bijvoorbeeld de website van Open Doors bekijkt, doe dat morgen maar eens. Hè, klik daar maar eens op, wat doet Open Doors? Hè, dan staan er een aantal getuigenissen ook van christenvervolging. Hè, ook vandaag de dag worden christen vervolgd in Afghanistan, in Noord-Korea en Pakistan. En als je dan daarbij googelt op dodencel, nou dan vind je veel christenen die in een dodencel zitten te wachten op de executie, omdat ze christen zijn. Hè, een voorbeeld, in Afghanistan. De Taliban die is opgerukt tot in de hoofdstad Kabul. Heel veel christenen die nog een klein beetje vrijheid hadden in Afghanistan voordat de Taliban er was, die hebben nu totaal geen vrijheid meer. He, een van die strijders, of een van de mensen die daarbij actief was, was bijvoorbeeld ook Sabi, het is een gefingeerde naam, die was actief op het gebied van mensenrechten en ze is christen. En zij, omdat zij de rechten van een mens, van christenen, proberen te verdedigen ten opzichte van de staat, hebben ze gevangen gezet. Ze hebben haar gemarteld. Haar vader hebben ze al vermoord vanwege zijn christelijk geloof. En ze zit in de dodencel en wacht op executie. Dat is wat er gebeurt in christenvolgen in deze wereld. He, dat is ook het woord verdoemenis, wat geldt voor die christenen. Ze zijn veroordeeld en ze zitten te wachten in de dodencel op het moment dat het oordeel wordt totdat ze worden geëxecuteerd en het oordeel wordt uitgevoerd. De doodvonnis is uitgesproken en ze wachten in een dodencel. Wegkijken kan niet meer. We weten het nu. Wat doen we ermee? Wat kunnen we eraan doen? Aan die mensen die daar in een dodencel zitten te wachten op executie. Alleen omdat ze geloven in de Heer Jezus. Laat dat doordringen in ons eigen vrije leven. En zij die hun leven wagen om naar de kerk te gaan. En ik begreep dat er vanmorgen een oproep gedaan is om opnieuw naar de kerk te gaan in alle vrijheid. Er was helemaal niemand die ons tegenhield vandaag. We mochten in vrijheid gaan. Terwijl die mensen totaal niet naar de kerk kunnen. Realiseren we ons wat een voorrecht we hebben op het moment dat we daadwerkelijk naar de kerk kunnen, dat we gewoon ons Bijbeltje in ons hand mee kunnen nemen. Dat wij op die manier ook kunnen horen van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Dat wij kunnen horen van die kracht van God tot zaligheid in ons leven. En wij met hem verbonden kunnen zijn. Laten wij ook vandaag ons gebed opzenden tot de levende God, tot de Vader, of hij zich met ontferming beweegt over de mensen die vervolgd worden, over de mensen die in de dodencel zitten. En laten we vragen of de Heer ook hen nabij is. Laten we bidden voor alle vervolgde broeders en zusters in deze wereld. Op die manier kunnen wij letterlijk actie nemen tegen de verdoemenis. Tegen oordeel en executie van christenen. En dat is de letterlijke betekenis van het woord verdoemenis. Als we dan nu doorgaan naar die geestelijke betekenis. Hè, dat wordt ook hier bedoeld in dit gedeelte, in Romeinen 8, die geestelijke verdoemenis die er is. Wat betekent dat dan? Als wij die verdoemenis waarover hier gesproken wordt, als we dat proberen uit te leggen, dan betekent ook dat wij veroordeeld zijn tot de helse straf. En tegelijkertijd ook dat die helse straf aan ons ten uitvoer wordt gebracht. Dat is wat er hier wordt bedoeld met het woord verdoemenis. Veroordeling tot en executie van de helse straf. Nu kun je zeggen, ja, dat geldt niet voor mij. Maar laten we Romeinen 3 vers 19 er eens bij pakken. Romeinen 3 vers 19. Dan gaat het over wat de wet spreekt. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, Romeinen 3 vers 19, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke bond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Er staat er niet bij van de hele wereld, maar uitzondering van mij of u of jou. De hele wereld doemwaardig voor God. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Dat is wel de ernst en de realiteit van de zonde. Wat wij iedere keer, iedere dag ook doen. Dat is de ernst en de realiteit van de zonde, zoals die ook voorafgaand aan Romeinen 8 aan ons wordt beschreven. En het is goed, hè, om ook die woorden af en toe, of om die woorden ook vandaag ons leven laten binnenkomen. Ik ben niets waard voor het aangezicht van God. Het mag je best wel even wat moeite kosten, hè, of vandaag, om daarmee in te stemmen. Want het is niet zo heel makkelijk om te zeggen van ja, maar ik heb ook die helse straf verdiend. Ik ben er ook toe veroordeeld. Mag best wat moeite kosten. Maar het is wel de situatie waarin we ons bevinden. Het is wel de situatie van ons allemaal. Want het is zeker niet de bedoeling, als er dan gesproken wordt, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, dat je zegt van ja, maar die zonde, dat is eigenlijk helemaal niet zo erg. Dat is niet de bedoeling van Romeinen 8. Dat is trouwens niet de bedoeling van heel het Bijbelboek Romeinen. Romeinen 6, dan staat er ook van, zullen wij dan in de zonde blijven, opdat de genade van God des te meerder wordt, of meer wordt? En dan staat er, dat zij verre, of volstrekt niet. Dus we hebben dus te strijden tegen de zonde die in ons leven komt en in ons leven zit. De strijd tegen het vlees, zoals apostel Paulus dat noemt in Romeinen 8. Dat is een strijd die wij te voeren hebben, iedere keer opnieuw, om met hem verbonden te raken. Niet in de zonde blijven. Ik zou bijna zeggen van, zoals ik kan het voor de kinderen proberen om het duidelijk te maken van, ja, dit kun je zeggen van, ja, maar die ene keer, toen mijn naam op dat bord stond, er stond erbij van, mijn naam stond er met het minnetje. En toen heeft de juffrouw heeft het weggeveegd, gelukkig. Mijn naam is weg. Maar nu gaat het er wel om dat je jezelf zo gedraagt dat je naam niet nog een keer op dat bord komt. Want als je naam weer op dat bord komt, ja, dan kan het maar zo zijn dat de juffrouw zegt van, hé, nu veeg ik het even niet uit. Gods oordeel blijft niet zonder gevolgen. Oordeel en uitvoering van het doodvonnis, dat zal moeten gebeuren. Dat is wat Romeinen 7 ook aangeeft. De mens is tot de zonde veroordeeld en zit in een dodencel te wachten op de executie. Romeinen 7 vers 23 en 24. Maar in mijn leden zie ik een veranderende andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leven is. Dat betekent dat ik iedere keer weer die zonde doe in mijn leven. En dan klinkt er in vers 24, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Compleet in de mineur. Dus lukt het niet meer. Ik kan het niet. Het lukt me niet om vrij te worden voor het aangezicht van God. Je zou verwachten, er is geen uitkomst meer. Alleen maar duisternis, alleen maar zonde, alleen maar oordeel, alleen maar doodstraf, alleen maar ongerechtigheid. Maar dat staat er niet. Weet je wat er staat? Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Onvoorstelbaar, hè? Dus je hebt de zonde gedaan, je hebt de straf verdiend. Maar er is vrijspraak van God. Geen verdoemenis meer. Hoe kan er geen dodencel meer zijn en geen doodsvonnis meer zijn? Dat kan alleen omdat je naam uitgewist is uit genade. Door het werk van onze Heer Jezus Christus. He, dat wordt uitgelegd in het vervolg van Romeinen 8. He, in vers 2, 3, 5 en 6. He, dan wordt dat uitgelegd hoe dat kan. He, hoe het kan dat er geen verdoemenis meer is. He, dat is omdat er iedere keer weer het woordje want staat. Omdat het woordje omdat er staat. Of vanwege of immers. He, dus iedere keer als dat woordje want klinkt. Dan wordt daar een reden bij aangegeven. He, dus je naam wordt van het bord afgewist. Want je hebt je even goed gedragen. Je naam wordt van het bord afgewist, want, en dan wordt er reden gegeven, ik geef je genade. He, zo, het, want dat geeft een reden aan. He, dus is er geen verdoemenis, want de geest heeft je bevrijd van de wet van de zonde, zo staat er in vers 2. Want de wet van de geest van het leven in Jezus Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. He, dus de Heilige Geest, er is geen verdoemenis meer, want de Heilige Geest van het leven heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde. Het is de Heilige Geest die mij gebracht heeft bij de Heer Jezus Christus, daarom is er geen verdoemenis meer. En dat wordt nog verder uitgewerkt in vers 3 en vers 4. He, er is geen verdoemenis meer, want de Geest heeft je bevrijd. Want God heeft in zijn Zoon en Geest gehandeld om de zonde te veroordelen en het leven te schenken. He, zo lezen we in vers 3. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. En je eigen naam kun je niet uitwissen op dat bord. Dat heeft God gedaan. Voor u en voor jou. Hoe? Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante gelijk aan het zondige vlees. Hij is mens geworden en gekomen op deze wereld. En dat omwille van de zonde. En de zonde die veroordeeld is in het vlees. Dus vanwege de zonde die ik, die u, die jij, die wij gedaan hebben. Daarom moest de Heer Jezus Christus mens worden op deze aarde. Om ook de zonde te dragen in zijn menselijk lichaam. Zodat wij vrijgesproken worden door hem. Jezus, zo zou ik het ook kunnen zeggen, de Heer Jezus heeft voor ons in de dodencel gezeten, zodat wij vrijgelaten worden en deze wereld in kunnen. Onvoorstelbaar toch? Hij voor mij in de dodencel gezeten. Hij is voor mij veroordeeld. Dat is wat hier staat. Daarom is er geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan maakt de apostel Paulus een heel duidelijk onderscheid. Hij zegt, dit geldt voor mensen die naar de geest leven. En hij maakt een onderscheid. Hij zegt, er zijn dus twee mensen. Dat zijn de mensen die, twee soorten mensen. Dat zijn de mensen die naar het vlees leven of die naar de geest leven. Dat legt hij uit in vers 5. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. En dus dat betekent dat als wij zondig zijn, als wij in de zonde zijn en in de zonde blijven, dan bedenken we de dingen van de zonde. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Het is die twee soorten mensen die zijn er. En dan werkt hij het uit hè, van wat betekent dan die verdoemenis, die straf, die veroordeling. Dan zegt hij dan de mensen die van het vlees, die zijn vijandig tegen God. En als je naar het vlees leeft, dan ben je dus vijandig ten opzichte van God en dat leidt tot de dood. Zo lezen we in vers 6a. Want het bedenken van het vlees is de dood. En dat wordt verder uitgewerkt in vers 7 en 8. He, want het bedenken van het vlees is de dood. En dan staat er immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want dat kan het ook niet. Wij kunnen dus de wet van God naar het vlees niet volbrengen, dat kan alleen de Heer Jezus Christus, die op deze aarde gekomen is. Wij kunnen dat niet. En zij die, naar het vlees, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dus als wij nog iedere keer zondigen, dan behagen wij God niet. Vijandschap tegenover God. Zo schrijft apostel Paulus hier in Romeinen 8. Voor de mensen die naar het vlees zijn. Maar het tegenover stelt hij de mensen die naar de geest zijn. En zo lezen we in vers 6b. Maar het bedenken van het geest, van de geest, is leven en vrede. Leven en vrede. Hè? Dus wij, als wij bedenken wat de geest in ons leven werkt, dan is dat leven en vrede. En we lezen dat verder in vers 9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Hè, als de geest van God in ons woont, dan willen wij de werken van het vlees, of van de geest, gaan doen. En dan, als wij leven naar de geest, als de Heilige Geest in ons leven komt, dan is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Geweldig toch? Als de Heilige Geest in je leven zit, in je leven komt, dan mogen wij voor eeuwig bij de Heere God horen. Mogen we het eeuwige leven, de eeuwige vrede van Hem ontvangen. God komt in ons midden en Hij brengt ons bij de Heere Jezus. En zo strijdt God met zijn Heilige Geest in ons leven. Want hoe gemakkelijk is het, hè, dat onze gedachten afdwalen en weer verkeerde dingen doen. Hè. Je hoeft maar achter een computer te zitten of even, ja, en je klikt een keer op iets verkeerds en je bent weer helemaal afgeleid. Zelfs al had je de Bijbel openstaan op de computer en je klikt verkeerd, dan zit je weer ergens anders. Soms gebeurt dat per ongeluk en soms doet dat ook expres. Zo heeft die strijd, zeg maar, in ons leven, die is er iedere keer. En de Heilige Geest, die strijdt in ons. God strijdt met zijn Heilige Geest in ons. Want de Heilige Geest, die wil namelijk dat wij niet meer in de dodencel terechtkomen. De Heilige Geest, die wil dat wij met hem leven. De Heilige Geest wil in ons leven werken dat wij de wil van God gaan doen. Niet meer onze eigen wil, maar de wil van God in ons leven doen. Hij zorgt ervoor, hè, dat we niet meer in het vlees zijn, maar in de geest. Zo schrijft de apostel Paulus in Romeinen 8 vers 9a. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Hè, dus wanneer woont de Heilige Geest van God in ons? Als wij geloven in de Heer Jezus Christus. Als wij geloven in de Heer Jezus Christus, dan worden wij verzegeld met de Heilige Geest. En dan komt de Heilige Geest in ons leven wonen. En als de Heilige Geest in ons leven woont, dan drijft hij ons terug naar Christus. Hij wil dat wij bij de Heer Jezus horen. Dat wij met hem zijn. Maar als dan die Heilige Geest in me is, als ik geloof in de Heer Jezus, doe ik dan geen enkele zonde meer? Ik zou dat wel willen. Ik zei het net ook in het gebed, hè, van zelfs als we ons vanmorgen hadden voorgenomen, hè, God lief te hebben boven alles en daarnaast als onszelf. Het lukte niet. Iedere keer weer, dan komen er zondige gedachten in ons leven. Iedere keer weer, dan laten we onszelf leiden door onze eigen wil. Hetgeen wat wij zelf willen, in plaats van dat we zeggen, uw wil geschieden. Dat we ons laten leiden door Gods wil. Hè, onze wil is vijandig ten opzichte van God. Wat dat betreft zijn we geen haar beter dan Adam en Eva. Onze wil is vijandig ten opzichte van God. En onze wil, die moeten we dus laten overwinnen door de Heilige Geest. En daarvoor komt God zelf in ons midden met zijn Heilige Geest, om ons te overtuigen. Om ons de wil van God te laten doen, zodat wij leven tot eer van hem. God komt zelf, de geest woont in u. Die geest die strijdt in ons, om ook het goede te doen tot eer van God. He, in vers 11, als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. En de Heilige Geest, die strijdt in ons leven om ook ons leven zuiver te maken voor het aangezicht van God. De Heilige Geest, die probeert ons bij de Heere Jezus te brengen. Hij brengt ons bij Jezus. Want God wil ons niet in angst laten leven. Jezus Christus, die leidt ons uit de dodencel. We hoeven niet in die dodencel te blijven zitten, daar zorgt de Heilige Geest voor. Hij leidt ons uit die dodencel. Hij brengt ons naar de Heer Jezus Christus. Uit blijdschap. We hoeven dus niet in angst te blijven leven voor die dodencel. Er staat er in vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba, Vader. De Heilige Geest die komt in ons leven en die drijft ons naar de Heer Jezus Christus. Zodat wij naast hem kunnen staan en zeggen Abba, Vader. Zoals de Heer Jezus ook God aanriep met onze Vader. Zo wil hij ook dat wij hem aanroepen als onze Vader. Daarom heeft God zijn Heilige Geest gegeven in ons leven. Die strijdt in ons. He, ook als wij eens een keer wat anders willen. Dat we niets anders kunnen dan van ja, Abba, Vader, uw wil geschieden. De Heilige Geest brengt ons bij de Heer Jezus die ons beschermt. Bij God de Vader die ons beschermt. Die ons beschermt als zijn kind. Hij wil ons adopteren. Hij wil ons in Jezus Christus als zijn eigen kind maken. En het bijzondere is, hij wil dat niet alleen. Hij doet het. God maakt ons tot zijn kind. Daarom heeft hij zijn zoon, de Heer Jezus Christus, gezonden in deze wereld. Al zo lief heeft God de wereld. Hij wil dat mensen zalig worden. Hij wil dat u, dat jij, tot kennis der waarheid komt. Daarom heeft hij zijn zoon gezonden. En daarom heeft hij zijn Heilige Geest gezonden. Ook vanavond in uw en jouw leven. Om met hem verbonden te zijn. Hij doet het. Hij komt met zijn Heilige Geest in ons leven. En hij wil ook vanavond, en hij werkt vanavond, die overtuiging in ons. God is mijn Vader. Als je dat zegt, dan mag je de Heer Jezus naroepen, samen met de Heilige Geest. Ik ben zijn kind. Als God je Vader is, bent u, ben jij, ben ik zijn kind. En dat doet de Heilige Geest. En hij leert het ons nazeggen. Abba, Vader. Vader, alle dank en eer voor wie u bent. En de Geest leert het ons zeggen, wij zijn Gods kinderen en we spreken onze Vader. En de Heilige Geest, die overtuigt ons dat het zo is. Hij komt in ons leven om te overtuigen dat wij God onze Vader kunnen en mogen noemen. En dat schept zekerheid, zo schrijft apostel Paulus in Romeinen 8, het laatste gedeelte. Hij schept zekerheid. En zelfs al moeten we lijden, zelfs al zitten we met die vervolgde christenen, waar ik het net over had. Het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die wacht. De heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Ik zal daar heel veel over kunnen zeggen, maar de moeite en de pijn die soms in het leven is. En als je er middenin zit, lukt het soms niet om eruit te kijken. Om eroverheen te kijken. Dan mag je ook bidden om de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest in ons leven komt. En als we zelf door de pijn, door de moeite, de zorgen van het leven geen woorden kunnen vinden ten opzichte van God. Dan is het de Heilige Geest die met onze geest getuigt. En vraagt aan God de Vader wat wij nodig hebben. In deze situatie. Het hoeven niet moedeloos te zeggen, te zijn. Als we zelf niet weten wat we bidden moeten. Dat we niet weten om te bidden zoals het behoort. De Heilige Geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen in ons leven. Tot God de Vader. zodat wij één worden met zijn wil. Vader, uw wil geschieden. Zekerheid. Die zekerheid wil de Heilige Geest in ons leven werken, zelfs in de moeite en zorgen van het leven. De Heilige Geest verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Roep dan God aan als Abba. En de Heilige Geest die komt naast ons staan en verzekert onze geest dat wij bij Gods gezin horen. En de Heilige Geest werkt dat getuigenis in ons hart. Het is echt waar. En de Heilige Geest leert ons. Het is echt Abba. Die ons geroepen heeft vanmorgen. Op grond van zijn, vanavond op grond van zijn vaderlijk medogen. Hij getuigt met onze geest. Welkom bij mij. Laat je leiden door mij. Denk aan het vaderlijk medogen. Heer, waarop ik bidden pleit. Want milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En in die situatie komt de Heilige Geest in je leven en mag je het zingen. Gods verborgen omgang vinden, zielen, waar zijn vrees in woont. Amen. We danken de Heer voor deze diensten, diensten van deze zondag. En we doen voorbeden. Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest. Aan het einde gekomen van de diensten van deze zondag, waarin ernstige woorden geklonken hebben, waarin hoopvolle woorden geklonken hebben, waarin woorden van oordeel, van uitvoering van de straf, van de executie, hebben geklonken. Maar ook woorden van hel en redding, woorden van uw Heilige Geest die strijdt in het leven van mensen, die woordeloze gebeden opzendt tot u, om te zien of ons leven in overeenstemming is met uw wil. Heer, wij bidden u, of u met uw Heilige Geest in ons leven werkt, de strijd voert tegen de boze, ons voert uit de boze netten, uit de dodencel, en ons brengt aan de voeten van de Heer Jezus Christus, want dat is de hoogste plaats. Hij die voor mij aan het kruis gestorven is. Hij die de zonde, de straf op de zonde voor mij gedragen heeft, zodat ik vrede en leven van u ontvang. Heer, het is onvoorstelbaar wonderlijk wat er gebeurd is. Heer, het is onvoorstelbaar wonderlijk wat u met uw Heilige Geest in ons leven werkt. Dat u wil dat wij bij u horen. Dat u wil dat wij naar u geboden gaan leven. Dat wij leven overeenkomstig hetgeen u ons geeft. Heer, zend daarvoor uw Heilige Geest in ons leven. Sterk ons geloof in de Heer Jezus Christus, zodat wij met hem verenigd kunnen en mogen zijn. Heer, we mogen u danken op deze zondagavond voor het goede wat u ons gegeven heeft. En wij bidden u, wees ons allen nabij. Heer, u kent ons en u weet van ons af hoe wij gekomen zijn, hoe wij hier zitten in de kerk. En we hebben ook gehoord van christenen die graag naar de kerk zouden willen, maar het helemaal niet kunnen of mogen. Heer, wij bidden u, ontfermt u zich over hen. En leidt u hen door uw woord en door uw geest, zodat zij ook de vrijheid die bij u te vinden is, mogen ontvangen naar lichaam en ziel. Heer, we bidden u voor alle christenen die in dodencellen zitten, letterlijke dodencellen, die wachten op de executie. Heer, wij bidden u, Heer, geef dat er mensen zijn die zich inzetten, juridisch of op een andere wijze, voor deze, zodat zij vrijheid op deze aarde mogen ontvangen. Heer, wij bidden u dat er een biddende gemeenschap is. Een biddende gemeenschap met de leidende kerk, want waar één lid leidt, leiden toch alle leden. Heer, wij vragen u om uw ontferming, om uw bescherming voor christenen wereldwijd. Heer, ook in ons eigen land, waar soms christelijk getuigenissen niet meer mogen klinken. Heer, wij bidden u dat de vrijheid van meningsuiting niet doorslaat, maar dat er vrijheid is om de kracht van God tot zaligheid, het evangelie, te laten klinken in deze wereld. In de landelijke politiek, in de plaatselijke politiek, in de Europese politiek, in de wereldwijde politiek, maar ook in ons eigen huis. Heer, wij bidden u om uw ontferming. Heer, we vragen om uw nabijheid ook in de opvoeding van onze kinderen. Dat we ze weerbaar maken in onze samenleving. Heer, dat we getuigen van wie u bent, wat u gedaan heeft aan mijn geest. Heer, zodat ook onze kinderen mogen weten wie u bent. En dat u het waard bent om gediend te worden in deze wereld, in ons leven. Heer, wij bidden u om uw ontferming voor deze wereld in nood. Heer, u weet van de vele zorgen die er ook zijn, van de oplaaiende strijd in de Oekraïne. Heer, wij vragen u om uw leiding. Heer, dat kanonnen worden omgesmeed tot ploegscharen. Zodat ook de vrede komt, daar en op alle andere plaatsen in deze wereld waar oorlog heerst. Heer, dat de ploegscharen gebruikt worden om landerijen te ploegen. Zodat het graan gezaaid kan worden en de honger uit deze wereld wordt uitgebannen. Heer, wij vragen u om uw ontferming over ons. Heer, we bidden u voor het werk in de kerk, wat plaatsvindt op landelijk niveau, ook als de komende week de synode vergadert. Heer, geef wijsheid, geef de leiding van uw Heilige Geest ook daar, dat ook daar uw getuigenis mag klinken. En ook in klassikaal verband, ringverband, maar ook hier ter plaatse. Heer, wij bidden u voor de kerkraad, geef hen alles wat zij nodig hebben, leid hen door uw Heilige Geest. Zegen de dienaars die u aan deze gemeente verbonden hebt en stel hen tot de zegen, samen met allen die hen lief en dierbaar zijn. Heer, dat zo ook hier uw koninkrijk wordt uitgebreid en gehandeld wordt overeenkomstig uw wil. Heer, we bidden u voor hen die ziek zijn, die zorgen kennen, noden kennen, lichamelijk. Als ze zelf niet kunnen uitspreken wat er aan de hand is ten opzichte van u. Geen woorden kunnen vinden vanwege de pijn, nachten wakker liggen. Heer, dat u met uw Heilige Geest zucht en een woordeloos gebed tot u wordt opgezonden, wat u hoort en verhoort. Heer, we bidden u voor hen die het moeilijk hebben, voor hen die iedere keer weer een stapje achteruit gaan, chronisch zieken. Heer, wij bidden u om uw ontferming over hen. We bidden voor alle mantelzorgers die iedere keer weer dat stapje extra moeten zetten, terwijl het al zo zwaar is. Heer, geef wijsheid, geef geduld, geef kracht. Geef alles wat nodig is om ook die zorgtaken te vervullen. Heer, zo leggen wij de noden van de gemeenteleden in uw handen. Heer, we bidden u, wees met ons als we deze week ingaan. Dat we getuigen mogen zijn op de plaats waar u ons gesteld heeft. Of wat nu op school is, wat we ook mogen doen als het deze week herexamens zijn. Heer, wij vragen om uw nabijheid, om uw kracht. Ja, hernieuw de krachten om ook de examens te maken. Heer, we bidden u om uw nabijheid als er toetsen zijn deze week of komende week. Dat we onszelf er ook op voorbereiden en mogen weten dat we in alles afhankelijk zijn van u. Maar ook als we aan het werk zijn. Heer, maak ons getuigen van u die leeft en regeert. Van nu aan tot in eeuwigheid. Wij bidden en danken in Jezus' naam. Amen. Onze slotpsalm is uit Psalm 84, daarvan vers 3 en vers 6. Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Als we het van hem verwachten, dan mogen we ook weten, als we door de moeite en de zorgen gaan, dat God verkwikt en tot zegen strekt. En ook het zesde vers, want God de Heer zo goed, zo mild, is het al een tijd, een zon en schild. Psalm 84, daarvan vers 3 en vers 6. Als we onszelf aan hem toevertrouwen, dan mogen we weten dat God met zijn Heilige Geest in ons strijdt. En zo hoeven we niet alleen deze week verder door te gaan, maar mogen we ook de zegen van hem ontvangen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.